Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen en wie heeft lust den Heer te vrezen? Wij gaan het woord van de Heere lezen zoals we dat vinden in het boek Prediker. En als we dat boek Prediker opslaan, dan doen we dat bij het vierde hoofdstuk. En we lezen vanaf het zevende vers. Prediker 4 vanaf het zevende vers tot het eind. En als we de schrift hier hebben gelezen, zingen we uit 119, het 17e vers, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Prediker 4, ik wendde mij wederom en ik zag een ijdelheid onder de zon. Er is er één en geen tweede, hij heeft ook geen kind, noch broeder. Nochtans is van al zijn arbeid geen einde. Ook wordt zijn oog niet verzadigd van de rijkdom en zegt niet, voor wie arbeid ik toch dat ik mijn ziel gebrek hebben, en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede. Dit is ook ijdelheid. En het is een moeilijke bezigheid. Twee zijn beter dan één. Want ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, de een richt ze metgezel op. Maar wee die ene als die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook indien twee te samen liggen, zo hebben ze warmte, maar hoe zou één alleen warm worden? En indien iemand de een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Beter is een arm en wijs jongeling dan een oud en zot koning die niet weet van meer vermaand te worden. Want één komt uit het gevangenhuis om koning te zijn. Er is ook één die in zijn koninkrijk geboren is, die verarmt. Ik zag al de levenden wandelen onder de zon met de jongeling, de tweede, die in diens plaats staan zal. Er is geen einde van al het volk, van alle die voor hen geweest zijn. De nakomelingen zullen zich over hem niet verblijden, gewisselijk. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. En zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Want zij weten niet dat ze kwaad doen. Laten wij nu samen de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we willen samen voor uw heilig aangezicht komen in dit ogenblik, nu gij ons hier samen hebt gebracht ter gelegenheid van deze bijzondere dag, deze bijzondere gebeurtenis in het leven van de bruid en de bruidegom en hun wederzijdse familie. Een blijde dag voor hen. Een dag waarop deze bruid en haar bruidegom elkaar uit uw hand hebben mogen ontvangen. Een dag waarop u ze samen verbonden hebt door de band van het huwelijk, zojuist toen ze op het gemeentehuis waren. En toen uitgesproken werd door de overheid dat zij vanaf dat ogenblik man en vrouw zijn. En nu zijn ze met hun familie en belangstellenden hier in de kerk gekomen op deze bijzondere dag rondom uw woord. Want daar mogen we met elkaar naar gaan luisteren, heren. Uw woord dat ook op deze dag aan het woord mag komen, waar we naar mogen luisteren. En dat woord van u is toch van meer belang en van grotere waarde dan alles wat wij mensen tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Hoe hartelijk onze wensen ook zijn en hoe goed bedoeld, het kan toch nooit verder komen dan een wens voor dit bruidspaar. Maar wat gij te zeggen hebt, heren, dat is meer dan een wens. En wat we van u willen afbidden ook straks in deze kerkdienst, dat is dat gij werkelijk uw zegen zult geven. En dat het niet bij mooie woorden blijft van onze kant en hartelijk gemeende en goed bedoelde uitspraken, maar dat u mee zult gaan en dat u met uw zegenende handen, en dat zijn tegelijk ook de doorboorde middelaarshanden, dit bruidspaar in hun verdere leven wilt zegenen, dat u ze samen wilt leiden, u die ze samen gebracht hebt, dat u ze ook lange jaren samen wilt houden en dat u de band die gelegd is wilt bewaren en dat u de liefde die gegeven en die sterker geworden is nog wilt verdiepen en verbreden. En dat u die twee levens zo samen wilt verbinden en samen wilt doen groeien, heren, dat ze elkaar echt mogen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Heren, wat een zegen dat u dat dan nog geven wilt in deze tijd waarin alles ontbindt. Waarin een geest van ontbinding alle dingen die mooi zouden kunnen zijn zoekt stuk te maken en te verbreken. En daarachter zit natuurlijk degene die altijd twisten opwerpt. Degene die altijd tweedracht zaait. Degene die altijd ontbindend werkt, de Satan. Hij is rondgaande, heren, ook in deze tijd, ook op het terrein van het huwelijk. Ook in gezinssituaties, hij breekt wat u bouwt en hij vernietigt wat u goed bedoeld hebt. En omdat dat zo is, daarom staat er ook in het woord wat God samengevoegd heeft, scheiden de mensen niet. Heren, maar wilt u ze dan samen voor uw rekening nemen en ze beschermen tegen alles wat bedreigend is en tegen alles wat ontbinding zoekt? Verdiep dan die relatie van liefde en van trouw en wilt u ze geven, o God, dat ze aan uw hand geleid mogen gaan. Zegen daartoe allereerst ook uw woord, dat we op deze trouwdag, deze eerste dag van hun huwelijksleven, met hen mogen beluisteren. Uw woord waarin gij de weg wijst en waarin gij het geheim van de zegen onthult, gedenk ze, heren, naar uw grote barmhartigheid en wees zo in ons midden. Met uw geest, met de krachtige en met de heerlijke werking van uw Heilige Geest. Wilt u alles wat verkeerd is uit ons midden weren? Wilt u ons zo door uw Heilige Geest beïnvloeden en regeren dat we alle aandacht mogen richten op uw spreken? En dat zo dit uur van bezinning, dit uur van stilte op deze drukke dag een bijzonder gezegend uur zou mogen zijn. Heren, denk aan ons naar uw grote goedheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 19, het vierde en het zesde vers. En u krijgt intussen gelegenheid tot de dienst der offeranden. Psalm 19, vers 4 en vers 6.
Thank you.
Gemeente, wij mogen vanmiddag naar het woord van de Heere gaan luisteren. Zoals we dat in het gelezen schriftgedeelte vinden opgetekend in het boek Prediker. Daarvan het vierde hoofdstuk en dan met name het laatste deel van het 12e vers. Prediker 4 vers 12b. En een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Dit is het laatste stukje van een wat we noemen pericoop, die eigenlijk met vers 7 begint. En we zullen natuurlijk ook het voorafgaande gedeelte even voor onze aandacht moeten krijgen, om des te beter te verstaan wat die laatste woorden, die ik een spreekwoord acht uit de tijd van Prediker. Een spreekwoord dat door de schrijver van dit hoofdstuk gebruikt is, geciteerd is, om dus des te beter te verstaan wat dat spreekwoord hier te zeggen heeft. Vandaag zijn we dus bij elkaar gekomen in verband met het huwelijk van Reinier en Petra. Dat huwelijk dat vandaag, dat zojuist een ogenblik geleden nog maar officieel mocht beginnen. En toen zij voor de wet als man en vrouw werden verklaard. De band van het huwelijk is daarmee gelegd. Maar het is natuurlijk meer dan dat het een plechtigheid is die op het gemeentehuis voltrokken wordt. Het is meer, het huwelijk is meer dan een gebruik dat onder mensen gangbaar is. Al moeten we er vandaag bij zeggen dat het kennelijk voor velen helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is dat als ze van elkaar houden dat ze dan gaan trouwen. Daar zie je dan ook een van de ontaardende en de degenererende situatie van onze tijd. Maar naar het woord van God is het zo dat als mensen elkaar leren lief krijgen en als dat als gave van de Heere in hun hart werd gelegd, de Heere met hen de weg van het huwelijk wil gaan. Een inzetting Gods die aan hem behaagt, waarom hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, zelfs als ze zulks allerminst verwachten, zo zullen we straks uit het huwelijksformulier horen. En we weten hoe dat ging. Het woord van God ligt ons daarover in, waar dat huwelijk vandaan komt. En hoe God, de gever van het huwelijk, het in den beginne heeft gedaan. Adam was alleen. En dat achtte God niet goed. En daarom heeft de Heere aan Adam toen een hulp gegeven. Een vrouw gegeven die met hem het leven kon delen. Een vrouw gegeven die een hulp tegenover hem zou zijn, een vrouw gegeven om samen met haar door het leven te gaan, om zo elkaar aan te vullen, te completeren, opdat ze elkaar zouden helpen, opdat ze elkaar zouden bijstaan in alle dingen die het tijdelijke leven betreffen en die het eeuwige leven betreffen. Daar heeft de Heere vele zegeningen aan verbonden. Dat huwelijk, dat verbonden zijn van twee mensen aan elkaar, heeft ook vele voordelen. Zo goed als dat elke vorm van vriendschap, en dat hoeft dan nog niet altijd een huwelijk te zijn natuurlijk, want er zijn andere vormen van vriendschap en van genegenheid met elkaar denkbaar in deze wereld. Maar ook aan die andere vormen van contact hebben, van verbonden zijn met elkaar, van vriendschap hebben voor elkaar, zijn vele voordelen verbonden. Daar heeft Prediker allereerst het oog op. Het gaat hem niet in de eerste plaats om het huwelijk, al zullen we de woorden van onze tekst natuurlijk straks wel specifiek op het huwelijk betrekken, maar ik dacht niet dat Prediker daar allereerst aan dacht. Hij dacht aan, en daar kom ik op als we vers 8 lezen, hij dacht aan het feit dat het inderdaad niet goed is dat een mens alleen is. Want hij heeft daar voor zijn geest iemand die inderdaad alleen is in vers 8. En hij heeft geen metgezellen, hij heeft geen tweede, hij heeft ook geen kind, hij heeft ook geen broeder. Hij staat helemaal alleen op de wereld. En die man werkt hard. Hij wordt zelfs van werken niet verzadigd. Hij doet zijn uiterste best en hij brengt zoveel mogelijk bijeen. Hij wordt rijk. Maar hij vraagt zich nooit af, waar doe ik het nou eigenlijk voor? En wie is nou straks mijn erfgenaam? Voor wie arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? En dan zegt prediker, dat is ook ijdelheid. Zoals hij al zoveel dingen in zijn boek genoemd heeft als zijnde ijdelheid en kwelling des geestes. Wel nu, dit is het eigenlijk ook. Iemand die alleen staat en die hard werkt en voor wie? En voor wie zal het straks zijn? En dat brengt prediker tot de conclusie dat het toch maar beter is om met z'n tweeën te zijn. Twee zijn beter dan één. Iedereen die alleen is, zal dat moeten toegeven. Er zijn er die hun levensgezel zijn kwijtgeraakt door de dood of door scheiding. En zij zullen het helemaal duidelijk met prediker eens zijn. Twee zijn beter dan één, ja. Want het gaat eenzaam worden als je de ander kwijtraakt. En als je niet meer kunt spreken over de dingen waarover je met de ander wel sprak. En als je niet het leven meer kunt delen. En als je niet je hart meer kunt uitstorten zoals je dat vroeger gewend was. En mensen die nooit een gezel gehad hebben op de levensweg, ze zullen het bij tijden toch ook ervaren dat het niet goed is dat de mens alleen is. Want je staat dan ook overal alleen voor. Het is ook wat, als we van die zieke man die 38 jaar lang ziek geweest is in het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie lezen dat hij tot de Heere zegt, ik heb geen mens. Dat is wat, als je dat zeggen moet, dan lig je daar in zo'n ziekenhuis. En de omstandigheden van toen waren niet dezelfde als die van vandaag, maar dan lig je daar. En dan komt er nooit eens iemand bij je kijken. En dan komt er nooit eens iemand vragen hoe het met je gaat. En dan komt er nooit eens iemand die een kaartje stuurt. Ik heb geen mens. Begrijpt u waarom prediker zegt, twee zijn beter dan één? En hij maakt dat ook duidelijk. En dan kunt u zien waar hij wel aan denkt. Niet aan een huwelijk zozeer, maar aan twee mensen die op reis zijn. Twee mensen die op reis zijn en ja, over de wegen van die tijd was het niet zo makkelijk reizen. Je had kuilen, je had gaten en vooral als je in donker reisde zonder enige straatverlichting. Het kon makkelijk gebeuren dat je over een steen struikelde of dat je in een kuil trapte en dat je viel. Nou kom je dan ongelukkig terecht, vooral als je wat op leeftijd geworden bent. Kom je dan ongelukkig terecht, dan kan zo'n val zo ongelukkig zijn dat je niet meer overeind kunt komen. Dan kan zo'n val zelfs je einde worden. Maar ben je nou met z'n tweeën? Dan kan die ander die overeind gebleven is, je weer overeind helpen. Indien ze vallen, de een richt ze metgezel op. Maar wee die ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. En als zij onderweg zijn en ze moeten ergens onderweg overnachten, in de open lucht overnachten, dan hebben ze groot voordeel van elkaar als ze samen onder één deken of onder hun klederen, hun jassen kunnen liggen. Want als ze daar alleen liggen in de kou van die oosterse nachten, dan zou die ene die daar alleen ligt verkleumen en niet slapen en dus niet uitrusten en niet in staat zijn om de reis de volgende dag te vervolgen. Maar zijn ze met z'n tweeën, dan kan de lichaamswarmte van de een de ander ook lichaamswarmte geven. Ook indien twee te samen liggen, zo hebben ze warmte, maar hoe zou één alleen warm worden? En wordt het de volgende dag als ze verder reizen dan nog moeilijker, zodat ze op onherbergzame wegen misschien ook met struikrovers te maken krijgen en met mensen die hen willen overvallen? Nou, als die ene alleen op reis gegaan is, dan is de kans groot dat hij het slachtoffer wordt, zoals in de gelijkenis van de Heer Jezus, waarin hij vertelt van die ene die in de handen van rovers en moordenaars gevallen is, en die hem uitplunderen en hem half dood aan de kant van de weg laten liggen. Dat is het lot van één alleen die op reis gaat. Maar zijn ze nu met z'n tweeën, dan zullen die struikrovers zich mogelijk nog bedenken, voordat ze tot de overval, tot de aanval overgaan. En als ze dat al doen, dan kunnen ze met z'n tweeën misschien de aanval proberen af te slaan. En indien iemand de één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan. Dus het gaat, prediker, om een gezelschap van twee mensen op reis, met alle gevaren van die reis. En dan hebben ze voordeel als ze met z'n tweeën zijn. En dan komt hem dat spreekwoord te binnen, dat in zijn tijd rondging, over dat drievoudige snoer dat niet haast verbroken wordt. Drie in elkaar gedraaide, in één gevlochten draden. Die ene draad, die kan vrij makkelijk breken. Maar als je de twee in elkaar draait, zodat ze echt om elkaar heen gevlochten zijn, en je doet er dan nog een derde bij ook, dan krijg je niet twee makkelijk of drie makkelijk breekbare draden die je stuk kunt trekken, misschien wel met een beetje geweld, maar die je inderdaad toch breken kunt. Maar je krijgt een kabel. En trek daar maar aan met alle geweld dat je hebt. Maar door de verbondenheid met elkaar, door het ineengevlochten zijn van elkaar, van dat driedelige, dat drievoudige snoer, is het onmogelijk, vrijwel onmogelijk, om het te verbreken. Een spreekwoord zoals het onze, eendracht maakt macht, daar zit dezelfde gedachte in. Samen sterk. Daar zit diezelfde gedachte in. Maar dan één van geest zijn. Echt in één gevlochten zijn. In één gestrengeld zijn. Maar natuurlijk heeft datgene wat prediker hier zegt niet alleen maar de bedoeling om ons het voordeel te laten zien van twee mensen die op reis zijn en die elkaar kunnen helpen in geval dat de een valt, of in geval dat ze overrompeld worden door vijanden, of in geval ze kou krijgen. Het gaat hier natuurlijk om onderwijs. Het gaat hier om dingen die veel vaker voorkomen en in allerlei verbanden voorkomen. Het gaat hier, en ik denk dat dat de eerste toepassing is, als we de toepassing mogen maken, het gaat hier om iets van wat de schrift noemt de gemeenschap der heiligen. Waar de catechismus wat van zegt, als de catechismus spreekt over dat al de leden van het lichaam van Christus schuldig zijn en ook zich schuldig moeten weten om elkaar met alles wat God aan talenten en aan gaven gegeven heeft te dienen en te helpen. Voor dit leven en voor het toekomende leven. En zo krijgt datgene wat hier staat ook een geestelijke dimensie. Het is niet alleen maar zo dat twee beter dan één zijn, omdat als de een struikelt, de ander hem voor struikelen en voor vallen kan bewaren, of als die werkelijk gevallen is, hem toch weer overeind kan helpen. Het gaat ook om andere dingen waardoor we bedreigd worden. Het gaat ook om ondersteuning op andere terreinen van het leven. Laat ik u een voorbeeld uit de schrift geven van twee die beter waren dan één, omdat de een de ander kon helpen en de een de ander kon ondersteunen en sterken. Ik denk aan wat we lezen in het eerste boek Samuel. Dan is David op de vlucht voor Saul in hoofdstuk 26. En dan vreest hij meermalen dat Saul toch nog eens een keer zijn leven niet alleen zal bedreigen, maar dat hij zijn leven ook nog een keer zal verliezen door de hand van Saul. Maar wat lezen wij dan, zoals tussendoor, tussen die beschrijvingen van Davids vlucht en iedere keer ontkomt hij dan, Gode zij dank, weer aan de hand van Saul. Maar wat lezen we dan zo tussendoor in het 23e hoofdstuk? Toen maakte zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man, en dan gaat hij uit Kehila. David nu bleef in de woestijn. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in een woud. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem: vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Hij sterkt zijn hand in God. Hier mag David een ogenblik tegen Jonathan, in figuurlijke zin bedoel ik het, aanleunen. Deze vluchteling, David, krijgt bezoek van de kroonprins. En de kroonprins doet vrijwillig afstand van de troon en draagt zijn rechten op David over, omdat hij weet dat God zijn rechten op David overgedragen heeft. En Jonathan is het ermee eens. En Jonathan komt het David vertellen ook, dat hij het ermee eens is. En Jonathan komt David herinneren aan de belofte Gods, die de Heere aan David gegeven heeft en waar Jonathan ook voor zwichten moest. En zo kan David, als het hem bang is en als hij moedeloos dreigt te worden, een ogenblik met zijn vermoeide gedachten, met zijn vermoeide geest, met zijn vermoeide lichaam mogelijk ook, tegen Jonathan aanleunen. En wordt zijn hand gesterkt, krijgt hij via dit bezoek van Jonathan nieuwe moed en nieuwe krachten om te dragen wat hem verder ook nog opgelegd zal worden en wat hij verder op zijn levensweg mogelijk ook allemaal nog mee zal moeten maken. En zo ziet u een voorbeeld van mensen die vallen, die dreigen te vallen, die dreigen te struikelen, die steun krijgen bij een ander, omdat de Heere hen die band, omdat de Heere hen die verbondenheid van vriendschap geeft. En zo zijn er veel meer voorbeelden te bedenken. Zo zijn er voorbeelden in de schrift ook als het gaat over de gevaren die ons bedreigen. En ik ga met u nog even naar een volgend boek, het tweede boek van Samuel, om een ander voorbeeld te vinden. Daar lezen wij in het 10e hoofdstuk van de strijd die de legers van David moeten voeren tegen de Ammonieten. En Joab is aanvoerder, maar Joab heeft een deel van de leiding over het leger overgedragen aan zijn broer Abizai. En dan maken ze deze afspraak: zo de Syriërs mij te sterk zullen zijn, zo zult gij mij komen verlossen. En zo de kinderen van Ammon u te sterk zullen zijn, zo zal ik komen om u te verlossen. Ze krijgen allebei een deel van het leger onder hun bevelen. De een zal strijden tegen de Syriërs, de ander tegen de Ammonieten. En de een zegt: als de Syriërs mij nou te sterk worden, kom me dan te hulp. En als de Ammonieten jou te sterk worden, zal ik jou te hulp komen. Dat heb je als je met z'n tweeën bent. Dan kun je elkaar helpen. Dan kun je elkaar steunen. Dan kun je elkaar bewaren onder Gods zegen, voor overweldigd worden door de vijanden. En zo is dat nou in de gemeenschap der heiligen ook. Zo heeft de Heere dat nou in zijn gemeente, in zijn kerk hier op aarde bedoeld. Als hij de ene gave zus geeft en de andere een talent zo, dan is dat niet omdat ze er altijd maar voor zichzelf en uitsluitend voor zichzelf gebruik van zullen maken, maar dat ze de ander ermee zullen dienen, opdat er geen tweedracht in het lichaam van Christus zou zijn, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. Dat is de eerste lijn van toepassing. En wat is het een zegen als het zo in de gemeente des Heren zou mogen functioneren. Als daar echt ook beleefd werd wat dan inderdaad de gemeenschap der heiligen heet. En als ieder die de Heren kent dat ook zou weten en dat ook zou betrachten, dat het zijn roeping en zijn taak, of haar roeping en haar taak is om de ander te dienen in de liefde. Maar nou speciaal over het huwelijk. Naar de gelegenheid van dit moment, deze trouwdag. Want er is veel wat natuurlijk ook op het huwelijk van toepassing is van wat we zojuist hebben gehoord van prediker. Als het goed is, en zo hoort het te wezen, dan is onze huwelijksverbinding een verbintenis in de Heere. Dan weten we uit het woord van God dat als we trouwen, we dan goed doen, zo zegt de apostel het, mits in de Heere. En als je elkaar krijgt van de Heere, als hij de wegen naar elkaar toegeleid heeft, dan is dat met de bedoeling, ja, de Heere heeft meer bedoelingen met het huwelijk, maar het eerste is toch dit, dat de getrouwden elkaar zouden helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Maar dan moeten wij aan dat laatste toch eigenlijk ook wel kennis hebben. Op z'n minst daar met alle ernst van onze ziel naar staan. Naar dat kennen van de Heere, naar dat eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed, dat zij u kennen. Anders gezegd, dat is het ene nodige. Dat is datgene waar de Heer over sprak toen hij Martha vermaande, dat ze zo druk was met veel dingen. Terwijl het toch eigenlijk zo is dat er maar één ding nodig is. En dan moeten we ons ook niet laten verleiden door bezig te zijn met al die andere dingen die wij dan denken dat zo nodig zijn en die men denkt dat zo nodig zijn. En omdat men het denkt, denken wij het ook. Maar dan moeten we ons inderdaad door dat woord van de Heere laten terechtwijzen en laten herinneren aan het feit dat slechts één ding nodig is. En dat is het zoeken van het koninkrijk. Zo zei de Heere Jezus het op een andere plaats. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. En die andere dingen dan. Mensen moeten toch eten. En we moeten toch kleding hebben. En we hebben toch onze verantwoordelijkheden hier op aarde. Ja, dat ontkent de Heere Jezus ook niet. Hij doet daar ook niet kleinerend over, alsof dat allemaal van geen belang is. Maar hij vat dat allemaal samen in een belofte. Dat is heel wat anders dan dat hij het zou kleineren. Hij houdt er wel degelijk rekening mee. Hij heeft zelf ook geweten wat het is om als mens behoefte te hebben aan eten en aan drinken. Hij heeft ook kleding nodig gehad. Hij heeft ook gezondheid nodig gehad om zijn werk te kunnen doen en zijn reizen door Palestina te kunnen volbrengen. En hij heeft al die aardse dingen, al die tijdelijke dingen, net zo goed als een ander mens nodig gehad. Hij kleineert ze niet, hij schuift ze niet weg. Hij zegt, mensen, dat telt allemaal niet mee. Maar hij vat ze samen in de belofte. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dat als opdracht. En al die dingen zullen u worden toegeworpen. Daar hoef je dan ook niet zo krampachtig mee bezig te zijn. Daar hoef je niet zoals die ene man over wie het ging in vers 8 van Prediker 4 zo hard voor te zwoegen. Alsof het van onze inspanning af zou hangen. En alsof het van onze ijver afhankelijk zou zijn. En alsof wij er al die uren absoluut in moeten steken. Ze zullen u worden toegeworpen. In de middellijke weg, in de weg van onze arbeid, in de weg van ons bezig zijn, in ons goddelijk beroep. Ik denk weer aan wat het formulier daarover zegt. Wil de Heere het zijn beminden geven als in de slaap. Maar goed, dan is het dus noodzakelijk als we op de rechte wijze trouwen, dat dan toch dat ene nodige ons heel duidelijk voor de aandacht staat. En dat we beseffen dat het daarom gaat. Om zo ook getrouwd te mogen zijn in de Heere. Nou, dan valt er één. Dat kan gebeuren, zo makkelijk. En dan is de ander er, om de gevallenen op te richten. En dan is de één koud. Koud ook in het ernstig maken met de dingen van Gods Koninkrijk. Kil. Op een afstand gekomen ten aanzien van dat ene nodige. En dan kan de ander hem aansporen. En dan kan die ander, als hij wel leeft bij deze dingen, de ander door zijn voorbeeld of door zijn woord aansporen en stimuleren. En dan wordt de een aangevallen door verzoekingen. Dat kan van alles en nog wat zijn. Want op alles wat heerlijk is, op alles wat God gegeven heeft, wordt geloerd. Ook op het huwelijk en op het huwelijksgeluk. En op de huwelijkstrouw worden aanvallen gedaan. Er kunnen verzoekingen komen en verleidingen. En we kunnen zomaar weggetrokken worden bij die ander vandaan. We kunnen weggetrokken worden bij de Heere en bij het woord van de Heere vandaan. Vijanden, onzichtbare vijanden, kunnen zo gemakkelijk binnendringen in ons huis, in ons huwelijk. En als er dan die ander is, dan kan die met ons mee bidden. En met ons mee worstelen. En met ons mee smeken om bewaard te mogen worden, om weerstand te kunnen bieden. Om tegen de zonde te zeggen, eruit. Om de wereld te verzaken en onze oude natuur te doden. Dat is zo een paar dingen van wat dat formulier zegt. Elkaar helpen, elkaar bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. En dan moet je door dezelfde geest geleid worden. In de eenheid van het waarachtige geloof. En zo is het inderdaad beter, twee beter dan één. Zo is het inderdaad goed. Maar anders, als je uit elkaar groeit, als je misschien wel goed begonnen bent, althans je dacht dat je goed begonnen was met de goede bedoelingen tenminste, maar als door allerlei omstandigheden mensen uit elkaar groeien, en als er vervreemding optreedt, is het dan nog zo goed om samen te zijn. Spreuken zegt, het is beter op de hoek van een dak dan met een keivachtige huisvrouw. Als de band verbroken wordt, niet uiterlijk maar innerlijk, als er vermolming optreedt van het huwelijk, als we niet meer samen bidden kunnen. En als we niet meer samen spreken kunnen over de dingen van de Heere en van zijn koninkrijk. En als er verbittering gaat optreden, ja, dan is er een hoop kapot. Dan kun je voor het uiterlijk nog bij elkaar horen, maar innerlijk ben je dan vervreemd. Maar waar liefde woont, dat is toch het cement. Ik had het over vermolming in het gebouw, waar het allemaal door achteruit gaat en straks ineens stort. Maar waar liefde woont, daar wordt het bij elkaar gehouden. Dat is het cement. En daar is zegen. Daar woont God zelf. En dan ben ik weer bij dat drievoudige snoer terechtgekomen. Want dan gaat het niet meer over twee. Twee waarvan de een valt en de ander hem opbeurt. Twee die samen warm worden. Twee waarvan de een overvallen wordt en de ander ontzet hem en bevrijdt hem. Maar die twee zijn in dat snoer, in dat spreekwoord over dat snoer, in één keer drie geworden. Eén en twee zijn nou twee en drie geworden. En er is een ander als eerste gekomen. En er is een ander op de eerste plaats gaan staan. En er is een ander die door twee en drie ook op de eerste plaats gezet wordt. En dan kijkt die vrouw niet meer naar haar man om te zeggen, jij bent de eerste. Als ze hem dan een nummer wil geven, dan zegt ze, jij bent de tweede. En dan kijkt die vrouw niet meer naar die man niet meer naar de vrouw om te zeggen, jij bent de eerste. Maar als hij haar een nummer wil geven, dan zegt hij, jij bent de tweede. En wie is dan de eerste? Dat is diegene die daar kwam wonen, toen hij daar de liefde plantte. De liefde niet alleen maar voor elkaar, want dat kun je ook nog hebben zonder God. In de wereld zijn ook nog gelukkige huwelijken en gelukkige echtparen, waar de Heere geen plaats heeft. Maar waar de Heere die liefde geeft die allereerst hem als voorwerp heeft. De liefde die tot hem uitgaat en die van hem ook eerst afdaalt, waar de Heere zichzelf openbaart en waar de Heere zijn gunst gaat bewijzen en waar de Heere zo ook gaat regeren door zijn hemelse invloeden, waar hij genodigd is, zoals op de bruiloft in Cana. En waar hij dan mag komen, niet als gast, maar waar hij mag komen als gastheer. Waar hij mag komen en waar zijn komst verbeid wordt en waar zijn genade afgesmeekt wordt en waar zijn zegeningen gezocht worden en waar hij zelf gekend wordt, waar hij zo zal zijn, ook als leidsman, ook als zaligmaker. Waar hij zo woont en waar hij zo zijn liefde geeft. En waar zo dat huwelijk ook door het cement van de liefde wordt bijeengehouden. Omdat de Heere zijn handen beschermend over dat echtpaar heen uitgestrekt heeft. En waar hij ze vasthoudt. En waar hij met zijn hand die twee in elkaar gelegde handen vasthoudt om ze zo samen te leiden. Twee handen in één, samengevat en vastgehouden door die eerste hand, die hem leidt, die hem regeert, die hem voor wankelen bewaart, die hem straks ook nog de eeuwige zaligheid binnenleidt. Dat is dat drievoudige snoer, dat niet haast verbroken wordt, dat nooit verbroken wordt. Want dat is vanuit de eeuwigheid, vanuit God. En dat is onverbrekelijk. Een tweevoudig snoer breekt toch een keer. En die draden worden een keer uit elkaar gerafeld. Maar als man en vrouw samen geleid mogen worden door die eeuwige leidsman, door die koning, door die zaligmaker, dan zullen ze elkaar wel een keer kwijtraken. En toch eigenlijk ook weer niet. Maar dan zullen ze de Heere nooit kwijtraken. Ik had het over dat ene nodige. Nou, daar heb je nou de onverbrekelijkheid van dit drievoudige snoer. Martha, ze krijgt te horen dat ze zo druk is. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En daar zegt Jezus het zelf van. Dat zal van haar niet worden weggenomen. Onverbrekelijk. Amen. We zingen Psalm 133 en daarvan het derde vers. Wij luisteren nu samen naar het huwelijksformulier. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Reinier Kievit en Petra Koten, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam, zijn huisvrouw, geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen, te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mag leven, want om hoererij te vermijden zal iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man hebben. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Ten eerste zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen verstandig zoudt leiden, zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijk vat als het zwakkere eer geven, als die ook mede erfgenaam van de genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet van zijn aanschijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarboven iets hebt om de nooddruftige mee te delen. Desgelijk zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, hem eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, als uw Heer, gelijkerwijs het lichaam en het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijk Sarah, haar man Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldse pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Reinier Kievit en Petra Koten, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente? En begeert gij dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Wat is daarop jullie antwoord? Dan neem ik u alle die hier zijt vergaderd tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo mogen de Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik u verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Reinier Kievit, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Petra Koten hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Petra Koten, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Reinier Kievit hier tegenwoordig? En belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer meer zult verlaten, heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Jullie hebben elkaar nu het jawoord gegeven. Geef dan nu ook als onderpand van dat jawoord en als bewijs dat je het vandaag met dit jawoord ook meent, elkaar deze ononderbroken ring als bewijs van de trouw die jullie vandaag als voornemen hebt om zo het huwelijk in te gaan. Geweten, wij gaan zingen Psalm 134 en daarvan het tweede vers. de Vader der barmhartigheid, die u naar zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk. Verbinde u met oprechte liefde en trouw en geef u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige en genadige God, in deze ogenblikken zien we samen op tot u. En gij ziet ons hier bijeen, gij ziet dit bruidspaar geknield voor uw heilig aangezicht. Zojuist hebben we naar uw woord geluisterd, 2 beter dan 1, zegt gezelf. En nu hebt u het deze 2 gegeven, dat ze elkaar mochten gaan lief krijgen. En dat de begeerte in hun hart is gegroeid, door de loop van de tijd meer en meer en sterker, om samen verder te mogen gaan. Maar heren, ze zullen, al is het een zegen dat ze samen verder mogen, ze zullen het toch met z'n tweeën ook weer niet kunnen redden. Ze zullen u als hun leidsman moeten kennen. Ze zullen u als de eerste in hun leven moeten kennen. Om zo aan uw hand geleid veilig te gaan en in de schaduw van de Almachtige gezeten te zijn. En u te kennen als de leidsman en de gids door dit leven. Maar meer nog als de zaligmaker van onze zielen. Als de God van alle genade. Ze zullen u, Heere Jezus, moeten kennen. Als de bron van alle heil. Voor tijd en eeuwigheid. En we willen u ootmoedig bidden, Heere, geef hen zo uw zegen. Ga zo met hen mee. Neem gij hun beide handen en houd die met kracht omvat. En wees gij hun vastgeleide. Niet alleen maar op de huwelijksweg, maar met name ook op het smalle pad. Op de smalle weg die naar boven leidt. Dat zal geen gemakkelijke weg zijn altijd. Er zijn zorgen, ook de gehuwden ontmoeten de zorgen en de moeite van het leven. Maar zijt gij erbij, Heere, dan wordt ook de moeilijke weg toch begaanbaar. En waar geen weg lijkt te zijn, daar baant u een weg. En waar geen verwachting meer lijkt te zijn, daar richt gij het oog toch weer op u, de God van alle genade. Laat uw genade voor hen genoeg mogen zijn, o God. En wilt u ze zo zegenen, met die zegeningen die van boven afvloeien, en die boven de tijd ook uitgaan en die langer duren dan ons leven. Dat heil dat in Christus is. Heren, geef ze ook liefde meer en meer tot elkaar. Verdiep wat ge hebt gewerkt. Verbreed het. Verinnig het. En geef dat ze zo elkaar ook waarlijk mogen steunen en helpen en bijstaan. En valt de een, laat de ander dan kracht hebben om op te richten. En als er gevaren zijn, laten ze dan samen staande mogen blijven. Als er verkilling is, laten ze elkaar mogen verwarmen en aanvuren en aansporen om de Heere toch bovenal te zoeken. En zegen ze zo, Heere, opdat in hun leven blijken mag dat het drievoudige snoer niet haast verbroken, onmogelijk verbroken kan worden. Als het u behaagt dit huwelijk te zegenen met kinderen, geef dat ze dan de kinderen ook mogen opvoeden in de vreze van uw naam. En dat ze zo ook mogen zien dat gij in de weg van het huwelijk niet alleen mensen aan elkaar verbindt, maar mensen ook nog gebruikt om het menselijk geslacht in stand te houden. Gedenk ze, Heere, in uw gunst, niet om enig goed aan onze kant, alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu staande Psalm 134, het 3e vers.
Thank you.
Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matteüs ons dat beschrijft in hoofdstuk 19 van zijn evangelie. De fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees? Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Zij zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verstotene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. Daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Reinier en Petra, vandaag is jullie huwelijksweg begonnen. Je kunt het einde van deze dag ook nog niet eens overzien. Laat staan dat je weet wat er morgen, laat staan dat je weet wat er in de verdere toekomst gebeuren gaat. Dat is altijd zo, niet waar? We staan altijd, als het over de toekomst gaat, voor onbekende dingen. Soms ook wel eens voor dingen waar je vrees voor hebt. Dingen waar je bang voor bent. Er zijn van die situaties in je leven dat je in één keer geconfronteerd wordt met de vergankelijkheid, met de onzekerheden, met de broosheid van je leven. Je hebt elkaar nu gekregen, maar je hebt elkaar ook verantwoordelijkheid voor elkaar gekregen. Maar je zult toch wel eens een keer meegaan maken, en misschien heb je dat ook wel eens gevoeld, dat als het er dan helemaal op aankomt, dat je ook weer zo weinig voor elkaar kunt doen. Je krachten beperkt zijn met alles wat je wil en zou willen, en met alle liefde die je voor elkaar hebt. Er zijn situaties dat je zegt: ja, hier weet ik geen raad op en ik zou het niet weten. En als je verder gaat in het leven, dan kom je die dingen steeds meer tegen. Gelukkig als je dan niet alleen, ik bedoel niet met z'n tweeën alleen hoeft te gaan. Gelukkig als dan dat drievoudige snoer er is en als de Heere de eerste is. En dat je daar terecht kunt. Hij staat nooit voor die onmogelijkheden. Hij hoeft nooit te zeggen: hier weet ik geen raad op. En hij heeft je alvast zijn woord gegeven, waarin hij zijn wil geopenbaard heeft. Zijn wil ook in jullie leven. Zijn woord waarin hij gezegd heeft: zoekt dagelijks mijn aangezicht. Waarin de Heer in ieder geval een hele hoop dingen duidelijk gemaakt heeft. En dit vooral ook duidelijk gemaakt heeft, dat hij barmhartig en genadig is. Een hulp in de dag der benauwdheid. Een toevlucht te allen tijden. Hij gaat met je mee. Hij geeft zijn woord in ieder geval al met je mee. Zegen mogen rusten op het lezen en het onderzoeken van zijn woord. Gemeente, wij gaan u samen de Heere danken. Ja, Heere, het past ons om uw naam met dankzegging te erkennen. We mochten samen luisteren naar uw woord. We mochten samen bidden om uw zegen. Bijzonder ook over het huwelijk van dit bruidspaar. En nu gaan we zo meteen uiteen. We willen u nog bidden, Heere, om uw zegen over ons allen. Dat uw woord dat we vandaag beluisterd hebben en dat de dingen die we vandaag meegemaakt hebben ons ook persoonlijk nog zouden mogen aanspreken. En dat alles nog dienstbaar zou mogen zijn aan ons persoonlijk welzijn. Want het was niet alleen voor dit bruidspaar een boodschap, Heere. Het is voor ons allen de oproep om u, de Heere, te zoeken terwijl gij u laat vinden. Als we alleen zijn en als we met z'n tweeën mogen zijn, maar dan toch nog, Heere, voor een ieder van ons, voor jong en oud, voor alleenstaanden en voor gehuwden, voor weduwen en voor degenen die nooit tot een huwelijk kwamen. Voor ons allen is het zo nodig om te midden van al de verwarrende dingen van ons leven, te midden van al de teleurstellingen, te midden van al de onbegrijpelijke dingen in ons leven, u de Heere tot ons deel te hebben. Wie mij vindt, die vindt het leven, zo zegt ge. En die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Heere Jezus kent als zaligmaker, die heeft toekomst. Heere, bindt dat op ons aller hart. En geef ons dat we, als we mogelijk met allerlei vragen zitten in ons leven, zeker als we zo'n woord als dat van prediker horen, waar het gaat over twee die beter zijn dan één, en dan kan dat voor verschillende mensen toch allerlei vragen, allerlei pijnlijke vragen oproepen. Maar geef dat we te midden van al die dingen die ons dan zo kunnen bezighouden, dat maar mogen bedenken, dat u niet altijd verklaart waarom uw Zoon weg met ons gaat, maar dat wie u tot zijn deel heeft, een alles vervullend God tot zijn deel heeft. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, zegen dit bruidspaar op deze dag. Zegen ze met hun familie, met hun ouders die ze mogen hebben nog. En daar danken we u ook voor dat die ouders deze dag mochten meemaken. En dat ze hun kinderen tot dit punt hebben mogen begeleiden. Heere, zegen ze zo met elkaar op deze dag en laat uw geest in hun harten werken en laat uw genade regeren, opdat de vreugde van deze dag ook een geheiligde vreugde mag zijn die voor uw heilig aangezicht kan bestaan. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, het derde vers. Ik heb nog even één mededeling. U weet dat het bruidspaar vanavond gelegenheid geeft tot feliciteren. Maar het zou kunnen zijn dat er hier in de kerk zijn die het bruidspaar toch zouden willen feliciteren, terwijl ze daar vanavond geen gelegenheid voor zijn. Daar wordt nu direct na de dienst dan even gelegenheid voor gegeven. Dus alleen voor diegenen die het op een ander tijdstip vandaag niet kunnen doen. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.